Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen tezamen van Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 89. Gods woord zal u worden gelezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 1, de verzen 1 tot en met 18. Filippenzen 1 tot en met vers 18 en vooraf uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de paragrafen 7 tot en met 9.
Maar zoveelen als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn Zoon zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allen en die alleen krachtiglijk zou verlossen die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn. Hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, door zijn dood heeft verworven en hen van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouwelijk bewaren en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich stellen. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorenen, is van den aanbeginne der wereld tot op deze tegenwoordige tijd de poorten der hel zich te vergeefs daartegenstellende, krachtiglijk vervuld geweest en zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, dewelke hem, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastig beminnen, geduriglijk dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen. Lezen we nu Filippenzen 1 vanaf vers 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk, allentijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde, dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging des evangelies, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering des evangelies gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. en dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch dezen uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden.
Wij zingen van 99 de versen 1 en 2 en 8. God de Heer regeert, beeft gij volken eert. God die helpt in nood, is in Sion groot. En het 8e vers geeft dan eeuwig eer. Onze God en Heer klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont, waar zijn heiligheid haar glans verspreidt, heilig toch en te eren is de Heer der Heren. En er wordt gecollecteerd, de diaconale collecte, is de eerste rondgang, is bestemd voor de noodhulp in de gebieden rond Gaza, aan de grens met Libanon. Wij zingen Psalm 99, de verzen 1, 2 en 8. liefdende tekst kunt u vinden in Filippenzen 1 en daarvan het zesde vers. Filippenzen 1, vers 6. Daar lezen we: vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Het gaat over het goede werk Gods in Filippi. En we staan stil bij drie gedachten. Ten eerste, het begin van dat werk. Want er staat dat hij die in u een goed werk begonnen heeft. Ten tweede, het vertrouwen in dat werk. Want zo begint de tekst, vertrouwende ditzelfde. En ten derde, de voleinding van dat werk. Het eindigt met dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus het goede werk Gods in Filippi, het begin van dat werk, het vertrouwen in dat werk, ten derde de voleinding van dat werk. Filippi. Dat ligt ten noorden van de Egeïsche Zee, in Macedonië, in Europa, dicht bij de ook bekende stad Thessalonica. En daar is Paulus geweest, hè. Het was een plaats, werd bestuurd zoals de hoofdstad Rome wel bestuurd werd in die dagen. En daarom werd het wel eens het miniatuur Rome genoemd, Filippi. En verder, ja, kunnen we ervan zeggen dat weten we dat er veel soldaten woonden in Filippi. Veel oud-soldaten die aan het front gevochten hadden. En Filippi was een van die plaatsen waar ze dan terecht konden. Een kolonie. Denk aan Keulen, kolonie. En nou, daar konden die oud-soldaten verblijven. Ze hoefden daar geen belasting te betalen, dus dat wilden ze wel. En zo woonden er veel soldaten in, oud-soldaten in Filippi. Er woonden niet zoveel Joden. Die Joden werden gehaat, toen ook al. Die werden zeer gehaat, dus er waren niet zoveel Joden. Er was ook geen synagoge. Want Paulus die ging altijd, als die in een nieuwe gemeente kwam, dan zijn eerste schreden richtte hij naar de synagoge. Dan kon hij wat mensen, landgenoten spreken enzovoort. En ze konden hem de weg wijzen. En misschien dat hij het woord kwijt kon. En als ze niet wilden luisteren, dan wendde hij zich tot de heidenen. Hij was geroepen om apostel der heidenen te zijn. Maar in Filippi had je geen synagoge. Nee, dat had te maken met die haat ten aanzien van de Joden. En Nero, die werd geprezen, hè? Keizer Nero. Nou, dat was ook een christenhater, hoor. Nero. En daar heeft Paulus eigenlijk wat tegenovergesteld. Wat dan? In hoofdstuk 2, 9 tot en met 11. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Een soort lofzang heeft Paulus er tegenover gesteld, tegenover die Nero, die ze zo bewonderde. De Heere Jezus Christus, de versen 9 tot en met 11 onthouden. Dus dat is de lofzang die hij naar voren brengt, ook in deze brief aan de Filippenzen. Ja, Paulus is voor het eerst in Filippi gekomen. Dat kun je lezen in Handelingen 16. In Handelingen 16 wordt daarover gesproken. Dat is de tweede zendingsreis. De kinderen weten 3 zendingsreizen van Paulus. En de eerste die gaat over het water en via Cyprus. En de tweede zendingsreis die gaat over het land. En dan neemt hij aanvankelijk Barnabas mee. Met z'n tweeën, Paulus en Barnabas, zijn metgezel. En Paulus is eigenlijk van plan om Azië verder in te trekken. Beetje naar het oosten. Maar dat lukt niet. Er staat in Gods woord, de geest verhinderde het hen. Waarom weten we niet, maar in ieder geval, lukt niet. Nou, het gaat niet naar het oosten. Hij denkt, dan ga ik naar het noorden, naar Bithynië. Lukt ook niet. Werd ook verhinderd. Ja, wat dan? Nou ja, dan moet je naar het westen. Het zuiden heb je het water, de zee. Dus dan blijft over het westen. Nou, daar gaat hij naartoe. Troas. En samen met Barnabas? Nee. Want dat is fout gegaan. Er gaat wel eens wat fout, ook op zendingsreizen. En want Paulus, ja, die wilde dus dat gaan uitvoeren naar Azië binnen. Maar die Barnabas, hij wilde Johannes Marcus meenemen, zijn neef. Maar dat wilde Paulus helemaal niet. Waarom, weet ik niet. Staat niet in Gods woord, we weten niet alles, hoeft ook niet. Maar in ieder geval, hij wilde Johannes Marcus meenemen. Maar, nou ja, ze kregen daar woorden over. Dat heb je wel eens, hè, dat je woorden hebt. Maar het werd ook een soort verbittering tussen hen. En uiteindelijk een scheiding. Dus toen gingen op een gegeven moment 2 groepen gingen Azië binnen in plaats van 1. Dat mag je ook wel zien als een bijzondere besturing van Gods wegen. In zijn voorzienig bestel dat er nu 2 groepen Azië binnen gaan in plaats van 1. Alleen de aanleiding was natuurlijk niet zo goed. Later is het gelukkig weer goed gekomen tussen Paulus en Barnabas. Later. Maar nu gingen er 2 groepen. Dus Paulus die ging met Silas mee. En Barnabas die nam dus Johannes Marcus, zijn neef, mee. En ze kwamen dus, Paulus met Silas, die kwamen in het westen terecht. Troas. En wat gebeurde er toen? Ik geloof dat de kinderen het weten. Dat hij een gezicht kreeg. Een soort droomgezicht. Hij zag een Macedonisch man. En die riep uit, kom over en help ons. Ja. En dat heeft Paulus opgevat als een roeping. Dat gebeurt nog wel eens hoor, dat er een dominee, die weet niet waar hij naartoe moet. En dan komt dat gedeelte naar voren. Kom over en help ons. En ja, dat heeft Paulus in die omstandigheden echt als een roeping opgevat. En toen, hij zegt, Silas, we moeten naar Macedonië. Dus naar de overkant moet je het water weer over, want dan kom je in Europa. is voor het eerst dat hij in Europa komt, Paulus. En Paulus en Silas, die gaat dus mee. En dan komen ze aan de overkant. Dus dat niemand op ze te wachten. Je zou zeggen, ik heb een roeping, dus er staan er wel een paar te wachten. Maar nee hoor, niemand die wacht. En ze gaan wat lopen door die straten van Filippi. Niemand die wat vraagt, geen belangstelling, niks. Nou, dan ga je een beetje twijfelen aan je roeping. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens, dat je gaat twijfelen aan je roeping. Aanvankelijk dacht je, ja, daar moet ik naartoe. Maar totaal geen belangstelling. Dus ja, Paulus die zal het daar ook wel een beetje moeilijk mee gehad hebben. Hè? Maar toen hoorde hij, want hij wilde ook naar de synagoge. Nou, die synagoge was er dus niet, ook al niet. Maar toen hoorde hij dat er een gebedsplaats was bij de rivier. En daar kwamen wat vrouwen bijeen. Ook die hadden belangstelling voor het woord. Niet dat ze bekeerd waren of zo, dat staat er niet bij. Maar ze hadden belangstelling voor het woord. Hij denkt, daar moet ik zijn. Dus bij de rivier. En op de Sabbat. En daar is hij naartoe gegaan. Dus daar ontmoette hij een paar vrouwen. Een Macedonisch man, zoals hij dat in het gezicht had gezien, was helemaal nergens te bekennen. Maar goed, er waren een paar vrouwen. En daar heeft hij het woord gebracht. Dus dat viel bij Paulus niet verkeerd. Want het kan nog wel eens verkeerd vallen bij een voorganger. Dat er maar een paar mensen zijn. Hè, dominee Lamijn. De ouderen die hebben hem wel gekend. Maar dominee Lamijn die ging dus naar Grand Rapids. Hè, in 1947. Een tijd geleden. Toen kwam hij daar. En hij ging ook preken. In de omgeving. Omgeving. Je moest uren reizen. Voordat je weer een gemeente tegenkwam. En dan, dat deed hij dan, hè. En toen waren er maar een paar mensen. Het waren kleine gemeentes. Maar het viel gelukkig niet verkeerd. Want het kan wel eens verkeerd vallen, hoor. Dan heb je uren in de file gestaan en zitten er maar een paar mensen. Maar het viel niet verkeerd. En bij Paulus viel het ook niet verkeerd. Dus hij heeft daar het woord met vrije en blijmoedigheid gebracht. En wie zat eronder? Lydia. Dat was een van die vrouwen die ook onder het woord zaten van Paulus. En daar ligt toch het begin. Want het gaat hier over een begin. Maar dat begin in Filippi. Dat was bij die rivier, had je niet gedacht, maar daar begon het. En bij Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira, daar kwam ze vandaan, uit Klein-Azië. En daar was Paulus ook wel geweest, maar zij was al verhuisd, ook voor die handel natuurlijk, van die purperen kleding. En die zat daar ook onder het woord. En dat woord vatte post. Dus het woord dat door de Heere, door middel van Paulus, tot haar kwam, dat kwam in haar hart. En daar gaat het om. Want er staat in die tekst in Handelingen 16, welker hart de Heere heeft geopend. Nou, daar gaat het om. Daar gaat het toch om, bij u toch ook, als het goed is. Dat gebeurt in je leven. Welker hart de Heere heeft geopend. Ik zou willen zeggen, dat is de hoofdzaak. Dan moet er natuurlijk nog een heleboel gebeuren en leren en afleren. Maar dat is het begin. Welker hart de Heere heeft geopend. En toen ging ze acht nemen op het woord. Want dat is eraan verbonden. Als de Heere gaat werken beginnen, dan gaat hij ook voortzetten. En dan ga je acht nemen op het woord. Dat deed ze. En dat heeft ook gevolgen gehad. En ze heeft die broeders in huis genomen enzovoort enzovoort. Maar daar ligt het begin. En toen is er nog een heleboel gebeurd, dat weet u, dat ga ik allemaal niet. Maar in de gevangenis terechtgekomen. En die stokbewaarder, die is ook tot God bekeerd. En nog andere mensen. Nou, dat is gebeurd in Europa. En toen heeft het zich als een olievlek uitgebreid. En nu zien we dat de olievlek naar Afrika gaat. En wat er met Europa gebeurt, ik weet het niet. Maar het is in de hand des Heren. Hij bestuurt alle dingen. Maar nou ligt die brief voor ons. Dus Paulus heeft ook een brief geschreven aan de Filippenzen. Die gemeente. Want die was op zijn hart gebonden. Hij had een betrekking op Filippi. Altijd gehad. Eerst dacht hij, hoe zit het met mijn roeping? Maar hij werd eraan verbonden. En hij denkt er met blijdschap aan terug, als hij aan Filippi denkt. Want daar wilde de Heere zo kennelijk werken. Op de arbeid die hij daar mocht verrichten. Paulus. En toen later, toen zat Paulus weer in de gevangenis, want die man die heeft ook vaak in de gevangenis gezeten, in Rome. In Rome is hij natuurlijk wat ouder geworden. En dan gaat hij nog een brief schrijven aan de gemeente van Filippi. Waarom? Wat is de aanleiding? Nou, in Filippi hadden ze gehoord, onze oudherder en leraar zit in de gevangenis in Rome. Laten we hem wat geven. Dus ze hebben wat gaven verzameld. En ze waren wel arm, maar bij elkaar verzameld. En toen hebben ze Epafroditus hebben ze gevraagd, wil jij naar Rome gaan om dat te overhandigen aan Paulus in de gevangenis. Nou, daar ging die Epafroditus. En dat heeft hij gedaan met liefde. Alleen, er deed zich een moeilijkheid voor. Hij werd ziek. Dus hij was in Rome en hij werd ziek. En Paulus zegt, joh, dan kun je maar het beste thuis zijn. Ga maar eerder terug naar Filippi. Dan zal ik je een brief meegeven. Dan leg ik uit waarom je eerder teruggekomen bent. En nou ja, en dan zal ik er wat bij schrijven. Dat heeft Paulus dus gedaan. Om ook de gemeente te bemoedigen en te versterken. Nou, en zo is die brief ontstaan. En die komt nou ook nog tot ons. Wonderlijk, hè? Dat nou de inhoud van die brief zoveel jaren geleden, dat die nou tot ons komt. En dat we dan lezen, vertrouwende ditzelfde, zegt Paulus, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is een beminnelijke brief. Ik bedoel, in de meeste brieven dan is het dat Paulus nou ja, de mensen ook wel behoorlijk scherp vermaand. Waarschuwingen. En dat komt natuurlijk ook voort uit de liefde. Maar in de brief aan de Filippenzen kom je dat eigenlijk niet zo tegen. Niet zoveel waarschuwingen en zo. Maar het wordt wel de meest beminnelijke brief genoemd die Paulus geschreven heeft. Maar goed, het gaat om de inhoud. En dan blijkt wel dat hij verbonden is in liefde aan die gemeente. Hij schrijft ook over de persoonlijke omstandigheden. En het is echt een gemeente die, nou ja, waar een band mee is. En dan staat er dus dat hij die in u een goed werk begonnen heeft. Dat hij, wie is dat? Hij. Kanttekening. Is daar niet onduidelijk over? God de Vader. God de Vader. Die is dus begonnen. God de Vader. Hij is het goede werk begonnen. Wanneer? In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En toen al heeft God gedachten des vredes gehad over een volk dat van hem zou afwijken. Gedachten des vredes. vanuit het soeverein welbehagen. Want het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. En andere steden is hij dus voorbij gegaan, maar Filippi heeft hij bezocht en daar heeft hij zich willen openbaren in het leven van Lydia, in het leven van de stokbewaarder, andere mensen ongetwijfeld. Daar is het begonnen, een eenzijdig goddelijk begin. Want in die Filippenzen was er eigenlijk niets waarom ze nou bekeerd moesten worden boven anderen. Een eenzijdig goddelijk begin. Er staat ook in de brief van de Filippenzen, in hoofdstuk 2 ergens, vers 13. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werk. Naar zijn welbehagen. Nou, dat is gebeurd. Want van nature waren die Filippenzen ook dood in de zonde en in de misdaden. Dus het goede werk, gemeente, dat is alleen van God. En dan staat er verder dat hij die in u, nou dat zijn dus de Filippenzen, maar hoe is dat bij ons eigenlijk? Die in u een goed werk begonnen heeft. Dat is wel een belangrijke vraag, of dat goede werk in ons, in mij, begonnen is. Weet u, die vraag die brengt Gods ware volk wel eens in de benauwdheid. Hoe zit het nou? Is nou echt God begonnen in mijn leven? Of heb ik zelf maar wat uitgedacht? En hè, dat kan ze wel eens in de benauwdheid brengen. Dan is de verzuchting, als het nou nooit waar geweest is, Heere, zou u dan alsnog willen beginnen in mijn leven? En weet je, dan geeft het wel eens moed als je mag horen, hè, door middel van de prediking des woords bijvoorbeeld, dat je mag horen van dat beginnende godswerk en dat je het mag toetsen en in je eigen leven en dat je het herkent. Dat kan wel eens moed geven. En ook degenen die het niet kennen, is natuurlijk wel belangrijk om te weten hoe God begint. He, daar kun je om vragen, maar je kunt jezelf dus ook altijd toetsen. En dat is belangrijk, gemeente, dat je niet zomaar een beetje alles laat voortkabbelen, maar eigenlijk moeten we gedurig toetsende zijn. Zelfbeproeving heet dat, zelfbeproeving. Kolbrugge die heeft het over de genade van de zelfbeproeving, want daar heb je ook genade voor nodig, om jezelf eerlijk voor de Heere te beproeven. Eerlijk zijn ten opzichte van de Heere en jezelf, dus toetsen. Nou, wat is het nou wat de Heere in Gods woord zegt over dat beginnende werk? Nou, dat is best wel veel in Gods woord. Dat kan ik allemaal niet naar voren brengen, dat hoeft ook niet, er wordt iedere zondag over gepreekt. Maar wat ik dus zou willen noemen, dat is bijvoorbeeld, wat de Heere zegt tegen Nicodemus, hè, in Johannes 3. Waar gaat het dan over? Ja, dat gaat over de wedergeboorte. Is dat niet het begin? De wedergeboorte, daar spreekt de Heere over tegen Nicodemus, die nachtdiscipel die bij hem komt, de levendmakende werking van Gods geest. En dan zegt Paulus in de brief aan de gemeente van Efeze, de nieuwe mens aandoen. Dat is wedergeboorte. En de Dordtse leerregels, die schrijven ook heel mooi, heel ontroerend eigenlijk over de wedergeboorte. Moet ik nog maar eens nalezen. En hebben de Dordtse leerregels het dus over de nieuwe geboorte, de opwekking uit de doden. Hetgeen God zonder ons, in ons bearbeidt. Dat is die, die zoete, die wonderbare, die verborgene, die onuitsprekelijke werking van de Heilige Geest. En zo gaat dat verder in de Dordtse leerregels, prachtig. Nou, dat is de wedergeboorte, levendmaking. Dat is het begin. Dus dan gaat God schijnen met het licht in de duisternis van je hart. En als de Heere door zijn geest gaat werken, dan gaat hij dus het beeld herstellen dat je kwijtgeraakt bent. Want we zijn dat beeld verloren, hè? Door de diepte van de val. We geschapen naar Gods beeld in ware kennis, gerechtigheid, heiligheid, stuk geraakt. Dus, maar dan gaat hij het beeld herstellen. En dan is het dat in de wedergeboorte ook geschonken wordt het oprechte, waarzaligmakende geloof. Dat wordt ook gegeven. Dus dat is ook, hoort ook bij dat beginnende werk. En dat geloof, gemeente, dat weet u wel, dat is onmisbaar als middel. Het is een instrument, hè? Het is nooit de grond van het geloof. Je kunt niet zeggen, ik word zalig omdat ik geloof. Nee. Maar het gaat niet buiten het geloof om. Het is een middel, een instrument. De hand, weet u wel, de hand. Om te ontvangen alle goddelijke gaven die door God uit genade aan die zondaar geschonken worden. Dus het geloof, dat is een weldaad, gemeente. Dat we afgesneden worden van Adam en ingelijfd in Christus. Dan wordt een mens van een kind des torens een erfgenaam. Of om het makkelijker te zeggen, dan wordt hij van de brede weg geplaatst op de smalle weg. Weet de ziel dat gelijk allemaal? Gaat hij zingende over de aarde? Gaat hij het iedereen vertellen? Nee hoor. Hij krijgt te doen met God. En hij krijgt te doen met dat woord. Hij is uit God gevallen. Je krijgt eerst met God van doen. Dus ja, dat woord dat doet wel kracht. Zeker. Net als bij Lydia. Want ze gingen acht nemen op het woord. Dus het werd anders dan het ooit geweest was. En dan wordt de mens geplaatst voor het woord en voor de wet. Als spiegel van onze ellende, kenbron van de ellende, dan ga je de scheiding doorleven. En die kun je in der eeuwigheid niet overbruggen. Al doe je nog zo je best. Gaat niet. Maar je staat overal buiten, je hoort nergens bij. Ik heb tegen een goedertierige, trouwhoudend God gezondigd. En wat veroorzaakt dat? Ja, droefheid over de zonde. Maar nog iets, want in die droefheid zit liefde. Een onverklaarbare betrekking op de Heere en op zijn woord en op zijn dienst. Dan is er een soort heimwee in mijn hart om weer in een herstelde relatie met hem te kunnen geraken. En dat wordt doorleefd. Hoe zal het toch moeten? Weer met hem. Hij is een rechtvaardig God die met de zonde en met de zondaar geen gemeenschap kan hebben. Ze kunnen voor God niet verschijnen zoals ze zijn. O God, wees mij zondaar genadig, zo roept die tollenaar uit. Maar gemeente, genade, dat is de enige mogelijkheid om behouden te worden. Dan gaan ze zoeken en vragen. Er is veel benauwdheid. Dat zeg ik niet, dat zegt David. Benauwdheid en droefenis. Ten eerste benauwdheid. Ja. Want God is rechtvaardig. En aan uw zijde ligt de onmogelijkheid. Dus hoe moet dat nou verder? Maar niet alleen benauwdheid, ook droefenis. En nogmaals, daar zit liefde in, gemeente. En dan wordt dat dus genoemd, dat beginnende werk, want dat hoort allemaal bij het begin. Het goede werk, dat staat hier. dat hij die in u een goed werk begonnen heeft. Wordt dat ook zo ervaren op dat moment als een goed werk? Nee. Op dat moment, als je daarin zit, dan zeg je niet dat is het goede werk Gods. Want het wordt soms wel eens als het tegenovergestelde ervaren. He? Droefheid, benauwdheid, inleving van de zonde, je hemelhoge schuld. Nou, het goede werk. En toch is dat het goede werk. En later dan ga je dat beamen. Dan ga je zeggen, dat had ik toch niet willen missen. Had ik niet willen missen. Want toen had ik zo'n teer leven. Zo'n heel teer leven. Vroeger zeiden ze, konden over een strootje nog niet heen stappen. Ik durfde de krant nog niet op te slaan. Bang dat ik afgeleid zou worden. Dan lag het zo teer in het hart gemeend. En later, als het dus wel eens dor en doods is, dan wordt het wel eens uitgeroepen, o, wie het ik derwaarts weer geleid. Dat ik weer dat mocht ervaren, dat tere leven. Dus gemeente, dat zuchtende leven, dat is toch goed. Ook al kun je het geen naam geven en kun je nergens wat van maken. Nou, zo is dat goede werk begonnen in de harten van die Filippenzen. Waarom? Omdat God de Vader begonnen is. In de eeuwigheid. Christus op de aarde gekomen is. En de Heilige Geest in je hart. Nou, daarom. En zo kon het. Dus dat woord is voor een ontdekte ziel. En die ontdekking die gaat steeds maar door en steeds maar door. Dat houdt niet stop. Ontdekking, het ontdekkende werk van de Heilige Geest. De Heere kan het door zijn geest alleen doen. Daar hoeft niks bij van onze kant. Dat mag ook niet en dat kan ook niet en dat gebeurt ook niet. Maar ze kunnen nog zalig worden. Er is ruimte te vinden in dat woord van God. En als je er nog vreemdeling van bent, het kan nog, want het is een eenzijdig werk van God. Maar nou ga ik naar de tweede gedachte, want hier kunnen we nog natuurlijk over doorgaan. En dat is zeer profijtelijk, maar we gaan naar de tweede gedachte, anders duurt het te lang. Het vertrouwen in datzelfde, dat staat er. Daar begint die tekst mee. Het vertrouwen. Wat bedoelt hij, Paulus? Is dat het vertrouwen op grond van het feit dat die gemeente van Filippi zo medewerkt in het verbreiden van het evangelie, zoals het in het vijfde vers staat, heeft het daarmee te maken? Nee. Want dan zou het berusten op mensenwerk. Maar het gaat over het goede werk van God in de harten van de Filippenzen. Waar komt dat vertrouwen vandaan? Nou ja, zegt er een, omdat die Filippenzen die zijn nogal goed geweest voor Paulus. En nou, dat hebben ze niet van zichzelf. Maar gemeente, dat is natuurlijk geen grond. Hè? Vest op prinsen, geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Dus het is het door God geschonken vertrouwen. En Paulus die mag door genade vertrouwen hebben op God en op zijn werk. Hij twijfelt op dat moment niet. Het is een bestendig vertrouwen. En wanneer heeft hij dat ontvangen? Nou, daar heb ik al wat van gezegd. En in die versen 4 en 5, dat blijkt daaruit vloeit ook voort dat hij vertrouwen heeft in die Filippenzen. Dus vanaf het begin heeft hij die Filippenzen in het gebed opgedragen aan de Heere. Hij deed het met blijdschap. Want de Heere die kwam erin mee en de inwendige zuchtingen van de Heilige Geest. En die geest die bewerkte het geloofsvertrouwen. En toen heeft Paulus echt geloofd dat de Heere werkte in de gemeente van Filippi. En zo doet de Heere nog wel in de harten van degene die hem vrezen en die op zijn goede tierenheid hopen. Dan geeft hij gebed. voor degene die u lief hebt. En dan komt de Heer in mee. En dan is de hemel wel eens, die is niet gesloten. Die is niet van koper en de aarde niet van ijzer. En dan worden die gebeden, die mogen doorgaan. Aan de troon der genade, hoger dan het plafond. En de Heere die zegt, ik zal strijden en gij zult stille zijn. En dan is er vertrouwen dat de Heere het zal maken. Dat hij het gemaakt heeft, maar dat hij doorgaat met zijn werk. U hoort de hartelijke verwondering in die tekst als Paulus zegt, vertrouwende ditzelfde. Het begin was gering. En de vijand leek oppermachtig. En Paulus en Silas die kwamen in de gevangenis terecht. Maar de Heere die werkte. En als de Heere werkt, wie zal het dan tegenhouden? Wat een wonder dat Paulus in die brief schrijft, ook over die werkzaamheden en over dat vertrouwen. Hoe is dat nou mogelijk? Had Paulus rechten? Nee. Maar de grond ligt op Golgotha. Daar ligt de grond, bij hem die omringd werd door de spotters, die hem aanvielen. Waar is nu uw God? Wat helpt het u eigenlijk dat u altijd op de Vader betrouwt? Wat helpt dat u nu, hangende aan het kruis? Maar ondanks dat gespot, bleef zijn Gods vertrouwen ongeschonden, volmaakt. Opdat ellendige zondaren ook dat vertrouwen zouden leren beoefenen. Dus Paulus die kon vertrouwen, want hij werd uit Christus bediend. En zo is er nu nog een volk dat zich wel eens mag vastgrijpen aan God. Dat vertrouwen, gemeente, dat hoort bij het wezen van het geloof. Toch? Zondag 7, weet je wel? Zondag 7 gaat over het geloof, hè? En wat staat er dan in de beoefening van het geloof? Dan is er een stellig weten, één, en een vast vertrouwen. Die twee dingen. Dus dat hoort bij het wezen van het geloof. Het vertrouwen. Als je het ABC des geloofs leest, dat lees je toch wel eens van Comrie. En dan een van de laatste woorden, dat is dat... Het zich verlaten op de Heere, dat heeft met vertrouwen te maken. Dat is een geloofsaspect, hè? Dat hoort bij het wezen van het geloof. En als het nou God behaagt om de Heilige Geest te doen inwerken op dat door hem geschonken geloof, dan zal dat geloof in de beoefening komen. En dan richt het zich op het voorwerp des geloofs. En dat is Christus. En dan mag er een volkomen vertrouwen zijn dat God het goed gemaakt heeft en dat hij het goed zal maken. En dan kom ik bij de derde gedachte. We zingen eerst uit Psalm 32 en daarvan de versen 5 en 6. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom, door mensenhand bestierd, beteugelen, woest en redeloos gedierd. En ook het zesde vers, rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken, 5 en 6 van Psalm 32. Ten derde, er staat aan het einde van de tekst, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Weet u wat er in de kanttekening staat? Bij dat voleindigen, dat is meer en meer zal vermeerderen, versterken en bewaren. Drie werkwoorden. Dus dat kunnen we mooi gebruiken voor de toepassing. Vermeerderen, versterken en bewaren. Vermeerderen, wat vermeerderen? Nou, dat werk van de overtuiging en van de ontdekking. Dus vermeerderen in zondekennis en zelfkennis, en godskennis. Want het is niet eenmaal bekeerd, altijd bekeerd, dus dat gaat door. Het werk Gods in de overtuiging is een doorgaande zaak. Dat heeft zijn voortgang. In je leven ook, de Heer die bepaalt soms door zijn geest bij één bepaalde zonde. Maar ja, dat gaat zich wel vermeerderen natuurlijk daarna. En niet alleen dat we zonde doen, maar zonde zijn. En dat moet dus ook ingeleefd worden. Dus dat gaat er allemaal door. En kennen we dat ook? Dat doorgaande werk in het ontdekkende. Dat ik ontdekt word in de weg van de heiligmaking. En dat ik ontdekt word aan mijn hoogmoed. En dat ik ga leren dat ik die hoogmoed maar niet kwijt kan. Probeer het wel, maar ja, dan denk ik, nou, moet een beetje ootmoedig zijn. Maar ja, die hoogmoed die raak ik ook niet kwijt. En dan ben ik steeds weer bezig met het aantasten van de eer van God. En wat moet ik? En ik moet leren dat mijn gedachten ook vol met zonde zijn. Zelfs als ik in de kerk zit of met de allerheiligste verrichtingen bezig ben, dan kunnen er zomaar zondige gedachten zomaar bij me opspringen. En vol met zonde dat ik gericht ben op de wereld en gericht ben op mezelf. En als ik dan eens op God gericht ben, dan heb ik er vaak ook nog bijbedoelingen bij en dan maken we soms van onze godsdienstige gedachten een grond voor de zaligheid. Als onze ogen ervoor geopend worden, gemeente, gaan we als de grootste huichelaar over de wereld. Dan krijg je een mishagen aan jezelf. Dat staat in het avondmaalsformulier. Dat hoort bij het stuk der ellende. Een mishagen aan uzelf. Niet dat je een hekel aan jezelf moet krijgen, maar een mishagen vanwege de zonde. Want daar gaat het over. Vanwege de ongerechtigheden. Een balg aan mezelf. Nou, dat is Gods weg. Dus als je in Gods huis zit, dan hoor je dat wel eens, de Gods weg. En dan denk je, ja, dat is Gods weg, maar is dat ook mijn weg? Ik kan me niet voorstellen dat dat mijn weg is. Ik kan het niet geloven. Totdat de Heere tot de ziel gaat spreken. Hoe doet de Heere dat? Door woord en geest. En hij doet het krachtdadig. En hij doet het persoonlijk. En dan mag je in een ogenblik geloven dat de Heere dat werk begonnen is. Het goede werk staat er. En hij werkt naar een door hem bepaald doel. En wat is dat doel? Nou, dat volk dat moet gefundeerd worden op Christus. Daar moet het naartoe. Dat staat ook in die tekst. Het moet gefundeerd worden op Christus. Het moet naar de dag van Christus. Ja, dan moet hier dus eerst kennis van Christus komen. Dat wordt geleerd in een weg van onmogelijkheid. En vermeerdering van dat werk der ontdekking. Dat we Adams kinderen zijn, van wie niets goeds te verwachten is. En dat alle godsdienst uit je handen geslagen moet worden. En de schuld die moet ontdekt worden. Verbroken van hart kom je voor God terecht. Je gaat ook bukken en buigen. En dat is het goede werk van God aan zijn voeten als een onwaardige die het niet verdiend heeft. En het tweede werkwoord dat was versterken. Versterken, dat hoort ook bij naar het einde toe gaan. Dus dan mogen de ogen des geloofs meer gericht worden op Christus als de mogelijkheid van zalig worden. Dan zien ze ook wat ze missen in het leven. Zij zijn schuldig, maar in hem is vergeving. Zij zijn huichelaars, maar in hem is de waarheid. Zij, moet gezegd worden, zij zijn onrein, hij is heilig. Zij zijn hoogmoedig, in hem is de ootmoed. En zij zijn mensenbehagers, maar hij bedoelde te allen tijden zijn vader. Uw wil geschieden. En als ze dat gaan zien, dan wordt het al wat aan hem is. Dat is gans begeerlijk. Hij is mijn liefste, zo zegt de bruid. Ze kunnen nog zalig worden. Het geloof wordt versterkt. Er was eerst liefde tot God en dan komt er ook nog liefde tot Christus. Dat wordt ook geboren in het hart. Nou, en dan ben je wel klaar natuurlijk. Dan is het werk van God voltooid. Nee. Het ingeplante geloof moet geoefend worden. Dus Christus moet meer en meer een gestalte in het leven, in je hart gaan innemen. En dat wordt in de weg van de heiligmaking beoefend. En hij zal het voleinden. Nou, vermeerderen, hoe was het ook alweer? Versterken en bewaren. Dus de kennis wordt vermeerderd. Ook versterken door de genademiddelen. Hè? En bewaren in zijn middelaarshanden. Want de koning die staat de afbraak van het werk van God niet toe. En hij bewaart tegen die driehoofdige doodsvijand. De Satan, de wereld, het eigen vlees. En hoe vaak moeten ze zuchten? Het gaat er diep doorheen. Gevallen te zijn en gevallen te blijven en maar niet beter kunnen worden. Maar de Heere bewaart. Hij spaart niet, maar hij bewaart wel. He? Met die zeereis van Paulus, dat weten de kinderen ook wel. Van die, dan komen ze in het water terecht. He? Eerst hebben ze de lading overboord gegooid en toen het scheepsgereedschap. En toen brak dat schip ook nog in tweeën. En dan, ja, het enige wat overblijft, mensen, je moet overboord. Dus het water in. En probeer maar, als je kan zwemmen, zwemmende de kust te bereiken. En als je niet kan zwemmen, dan pak je maar een plank of een stuk van het schip. Proberen het land te bereiken. En zij werden alle behouden. Ze kwamen allemaal aan het land. Maar ze moesten wel overboord. Ze hielden niks over. Ze moesten alles verliezen. Ja, dus de Heere spaart niet, maar hij bewaart wel. Tot op de dag van Jezus Christus. Waar gaat het dan over? Nou, maar weer in die kanttekening kijken. En die kanttekening zegt, eigenlijk moet je twee dagen onderscheiden. Ten eerste de dag van, nou, sterven. En de wederkomst, de dag van de wederkomst, dat is de dag van Jezus Christus. Bij het sterven houdt het werk van de overtuiging op, het geloof wordt verwisseld in aanschouwen en er is een volledige voltooiing op de dag der dagen, ziel en lichaam verenigd en dan mag de kerk eeuwig delen in de heerlijkheid Gods. Ja, en Paulus die heeft dat dus ook ervaren tot het einde toe. Hij mocht nog zeggen, het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Nou, zo heeft Paulus die brief geschreven aan zijn geliefde gemeente van Filippi. En die gemeente die heeft stil zitten luisteren naar het voorlezen van die brief, hè. Want die had Epafroditus meegenomen en die werd dus voorgelezen. En ze zaten stil te luisteren. En het was ook een separerende brief. Want de een die wist daarvan, die kon zichzelf daarin terugvinden. Hè, dat die scheidslijn, die zat daar in verwondering. Die hoorde over dat vertrouwen en dat herkende hij. Maar er waren er ook zonder dat goede werk. Dus de brief gaf wel een scheidslijn in de gemeente. Maar gemeente, die brief die komt ook tot ons. Dus heeft de prediking u binnengesloten of buitengesloten? Nou, het is nog het heden der genade. De Heere gaat nog door met dat werk. En God de Vader, hij zal het voleinden op de dag van Jezus Christus. Nou denk ik nog even, dat moet ik toch nog van Simeon, weet u wel. Het is toch bijna kerst, dus dat kan wel. Simeon. En die zat in de tempel, weet u wel, die geschiedenis, Simeon. En die had een belofte dat hij de zaligmaker zou hij zien voordat de dag van sterven zou aanbreken. Nou, er is nog heel wat over zijn hoofd heen gegaan. Iedere dag ging hij naar de tempelberg. Hij had wel een toezegging, maar het was nog niet vervuld. Heb u dat ook? Een onvervulde toezegging. Nou, en die Simeon maar ging heel trouw elke dag naar de tempel. En dan komt die dag, hè, dan staat er in Lucas 2 zo mooi, hè. En er was een mens te Jeruzalem. En hij werd gedreven door de Heilige Geest naar de tempel. Hij kon niet thuis blijven, deed hij toch niet. Dus hij ging naar de tempel. En toen gebeurde het. Dat de Heilige Geest die dreef hem naar de tempel. Hij was helemaal ontledigd. Maar met God is hij niet teleurgesteld uitgekomen. En daar stond hij even later met de zaligmaker in zijn handen. En toen heeft hij gezegd, zo laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wat is dat een voorrecht om die dag van Jezus Christus te mogen meemaken. Wat is dat voor een dag? Nou, een dag van de openbaring en een dag van de omhelzing. En bij Simeon ging het nog een beetje verder, de dag van de toe-eigening. Dat is groot, dat voorrecht, om dat te mogen mee. Dus dat is de dag van Jezus Christus. Als grond van je hoop, als grond van je verwachting. En dan die tweede dag van Christus, de sterfdag, dat je gaat afleggen het lichaam der zonde en des doods en een doorgang krijgt tot het eeuwige leven. En dan de derde dag, dat is de dag dat Christus zal komen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Dat is de laatste trap op de wolken. En dan brengt hij de volle zaligheid aan. En wat hoor ik hem dan zeggen? Zie, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En dat er zo een volk mag zijn, geliefden, in ons midden, dat het hier ook tussen de wieg en het graf mag beoefenen bij ogenblikken en dat ze het dan uitroepen. Hij zal het voor mij voleinden. Amen. Gedenk, Heere, naar de trouw van uw verbond, ook in het verdere van deze week. We hebben uw woord weer mogen horen vanmorgen, vanmiddag, vanavond. Wilt u het zegenen, Heere, wat een voorrecht schenkt u ons. Maar dat we ook maar bepaald mochten worden bij dat begin. Want als het begin niet goed is, hoe zal het einde zijn? Maar als u begint, dan zult u toch voortzetten. Dan zult u toch voleinden. Dat is naar uw woord. David die mocht het uitroepen. Hij zal het voor mij voleinden. Gedenk nu de gemeente, de broeders met hun herder en leraar, en wil ons allen voor uw rekening nemen, ook in het verdere. We vragen het van u alleen om Jezus wil. Amen. We gaan nog zingen 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het vierde vers van Psalm 138. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.